Leuk dat je luistert naar de Paard en Gezondheid podcast. Ik ben Emee de Rooy, paardenarts, chiropractor en acupuncturist. En dit is...
Ik ben Iris van Gulek en ik ben ook paardendierarts. Emee en ik hebben samen gestudeerd. En nu is onze missie om de gezondheidskennis van paardeneigenaren te vergroten en op die manier de gezondheid en het welzijn van paarden te verbeteren. En dat doen we graag in deze podcast.
Nou, deze podcast gaat over de nieuwe INR-regeling van paarden, de identificatie en registratie. En dat is natuurlijk nou niet het meest sexy onderwerp, maar gelukkig hebben we een hele sexy gast. En dat is Harmke van Horse & Habitat.
Dus, ja, leuk dat jullie me hebben uitgenodigd.
Ja, vinden wij ook. Kun je wat over jezelf vertellen? Want ja, we hebben jou natuurlijk niet voor niks uitgenodigd als expert op dit gebied.
Ja, nou, ik ben dus Harmke en ik heb een bedrijf Horse & Habitat. En daarin geef ik huisvestings- en weidebeheeradvies. En ook advies over wettelijke verplichtingen. En dan vooral over de meststoffenwet, INR, welzijn, een beetje medicijnen. Nou, eigenlijk alles wat te maken heeft met dierhouden. En dan komt eigenlijk, ik heb 4 jaar gewerkt als inspecteur bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, oftewel de NVWA. En daar heb ik gecontroleerd op INR en op welzijn en op meststoffen. En in een grazersteam, dus het ging voornamelijk over koeien, paarden en grazers. Dus schapen, geiten. Mm-hmm. En nou, vanuit daar ben ik gaan werken bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Daar werk ik nu ook nog part-time. En daar werk ik in het monitoringsonderzoek rundvee. Dus dat heeft heel veel te maken met de dierziektebestrijding van rundvee. Dus vandaar dat ik wel iets feeling heb bij dit onderwerp.
Oké.
Ja, superleuk en super interessant. En ik denk ook dat dit een heel nuttig onderwerp is. Want we hebben natuurlijk nog helemaal geen registratieplicht voor paarden. En ik denk dat het wel tijd is dat we dat wel... krijgen, want we weten in Nederland gewoon helemaal niet waar de paarden zijn. En dat is natuurlijk verschrikkelijk als er een dierziekte uitbreekt. Want dan weten we ook niet waar de eventueel zieke dieren staan en wat we ermee moeten. Als je kijkt wat er nu in Valencia gaande is geweest in ieder geval. Alle paarden met Rino, die zijn natuurlijk verspreid over heel Europa. En eigenlijk weet niemand waar ze gebleven zijn.
Nee, niemand heeft een idee waar ze überhaupt gestald zijn, hoe lang ze daar zijn. En ja, nu is dat met Rino, maar als dat met een nog ernstigere ziekte of... Ja, nou ja, dit is ernstig genoeg natuurlijk, maar het kan natuurlijk nog vervelender aflopen. En dan is het wel gewoon belangrijk dat we überhaupt weten waar al die paarden zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat het en een nuttig onderwerp is en nu heel actueel natuurlijk. Want per 21 april, meen ik, gaat de nieuwe in.
Ja. Ja, eigenlijk gaat dan een nieuwe Animal Health Regulation in. En dat is een hele grote overkoepelende verordening die voor heel Europa geldt. En voor heel Europa worden daarin eigenlijk alle dierziektebestrijdingsregels gelijkgesteld. En paarden-INR is echt een heel klein onderdeeltje daarvan. Maar dat is toevallig wel het enige onderdeeltje wat we in Nederland nog niet helemaal goed geregeld hebben.
Okay.
Want alle andere onderwerpen, ja, daar doen we eigenlijk al jaren heel erg veel onderzoek naar. En zijn we heel druk mee bezig. En dat hebben we eigenlijk heel goed in de vingers. Er zijn misschien een paar kleine wijzigingen. Maar eigenlijk paarden-INR is het enige onderwerpje wat we nog niet goed hadden ingeregeld.
Ja, ik vind dat wel grappig. Of grappig, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar om dat dan te horen. Want nu is natuurlijk voor ons in paardenland is het idee echt zo van... Oh, dit is iets voor de paarden wat dan nu ineens geregeld moet worden. Maar dus eigenlijk is het best wel ernstig dat we dat al die tijd in onze paardensector nog helemaal niet goed voor elkaar hadden. Dus het is eigenlijk best wel ernstig dat dat zo was. Ja, nou ja, goed.
Ja,
en ook dus dat het iets overkoepelend is. Dus het is ook echt niet iets wat we in Nederland bedacht hebben. Maar dat is dus gewoon op Europees niveau. Of in ieder geval voor alle landen zo.
Europees niveau inderdaad. En het geldt ook rechtstreeks. Dus het is een rechtstreekse werking. En landen mogen daar zelf nog wel wat interpretatie aan geven. Dus je ziet dat sommige dingen zijn best wel globaal. Zoals het moet in een goed identificatiesysteem en hoe dat dan precies moet, dat is aan het land om het zelf in te vullen. Dus daardoor verschilt het tussen de landen ook nog wel hoe dat precies wordt ingevuld. Maar je mag het als land niet slapper doen, alleen maar strenger dan die Europese wet.
Oké, helder. En dan hebben jullie dinsdag 20 april, jullie ook nog een webinar daarover, toch?
Ja, we hebben afgelopen dinsdag inderdaad video opgenomen voor aanstaande dinsdag. Dan komt er een webinar en daar gaat Harmke het hebben over de registratieplicht. En ik ga het hebben over veulens. En de titel van die webinar is 100% happy. Leer problemen bij je paard herkennen en voorkomen. Dus dat wordt ook
gratis?
Nog... Wat zei je?
Die is gratis?
Ja, die is gratis. Okay. En via de BID kunnen mensen zich aanmelden.
Okay.
Dus superleuk als er veel mensen kijken. We moeten alleen nog de filmpjes zien, dus ik hoop dat ze ook heel leuk geworden zijn.
En jullie staan er vast fantastisch op.
We hebben wel ons best gedaan in ieder geval.
Ja. Ja.
En er waren echt nog heel veel vragen binnengekomen, hè, ja, mee over INR.
Ja, zeker. Ja, en vooral heel veel onduidelijkheid over wat je nou eigenlijk dan als paardeneigenaar zelf moet regelen.
Heel weinig. Dat is eigenlijk... ja, nee, het is eigenlijk heel makkelijk als paardeneigenaar. Nou,
einde podcast, heel weinig.
Ja, nee, er verandert ook niet zo heel erg veel vergeleken met de regels nu. Want nu moet je al je paspoort hebben bij je paard. En je moet al je paard gechipt hebben. En hij moet goed geregistreerd zijn in een systeem. En dat doet de paspoortuitgevende instantie. Dus als jij je paard met een goed paspoort al hebt en gechipt hebt, dan zetten zij het in het registratiesysteem. Hoef je eigenlijk alleen maar te controleren of die goed in het systeem geregistreerd staat. En dat is wel belangrijk, want je ziet wel dat in het verleden zijn er nooit echt daar, is er niet echt aandacht aan besteed, zijn er geen controles op uitgevoerd. Dus er staan wel eens rare dingen in het registratiesysteem, dat je paard in één keer van geslacht is veranderd, of de leeftijd is niet goed, of nou, dat soort dingen. En dat kun je dus even controleren. En dat kun je heel makkelijk controleren. Want op de website van rvo.nl en met de INR RVO app kun je je identificatienummer van je paard, dus je chipnummer of je ID-code kun je invoegen. En dan kun je precies zien hoe die geregistreerd staat. En als dat niet goed is, dan moet je even contact opnemen met de paspoortuitgevende instantie.
Ja, dus die paarden van 121 jaar oud en zo, dat soort vragen zag ik voorbij komen. Dan moeten ze dus contact opnemen met de paspoortuitgevende instantie.
Ja, precies. En die van die 121 dagen oud is nog wel een hele grappige. Want dat was de Wels en Gypsy Kop pas...
Klopt. Ja. Dat was ook een ras wat compleet verkeerd...
Nou, wat grappig is, toevallig stond mijn paard daar ook ingeschreven. En dat die paspoortuitgevende instantie is opgeschort. Die bestaat niet meer.
Oh.
En die is ondergebracht bij een andere. Dus het is niet zo heel gek dat die opeens bij een Arabisch stamboek stond.
Oh, dus dat is daarom. Ja.
Ja.
Okay.
En je kunt op rvo.nl staat een lijst met paspoortuitgevende instanties die goedgekeurd zijn. En dat hoeft ook niet per se bij een stamboek van jouw paard te zijn. Want ik heb een half Arabier en die staat bij de NRPS. Hm. En daar staat hij ook goed. En de KNAS is bijvoorbeeld ook een paspoortuitgevende instantie. Dus als je niet een raspaard hebt, kun je hem ook gewoon daar laten inschrijven.
En dan heb je hem goed geregistreerd. En wat moet je dan nog meer doen als paardeneigenaar?
Nou, eigenlijk niets. Ja, dat is het. Dan staat hij goed in het systeem. En dan is het vooral aan degene van de locatie waar jouw paard staat. Dus als jij gewoon je paard op een pensionstalling altijd hebt, dan hoef je dus zelf er niet heel erg veel aan te regelen. Ik zou alleen wel af en toe even controleren of het goed gaat. En als je paard verhuist of langer dan 30 dagen weg is, even contact opnemen met de stalhouder. Want die moet dan de registratie doen en het aanmelden op jouw UBN.
Ja. En dan meteen daaruit voortvloeiend zag ik ook een aantal mensen waarvan ze zeiden van, ja, mijn stalhouder is niet van plan om iets te doen. Wat dan?
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want eigenlijk ligt de verantwoordelijkheid ligt dan bij degene van wie de locatie is. En ik zeg even... Dat, ja, ze praten in de wet over exploitatiehouder, dat is een beetje vaag. Maar het gaat over degene die eigenlijk het dagelijks bestuur van de stal doet. Dus degene die de werkzaamheden doet en die daar verantwoordelijk is. Dus dat hoeft niet per se de eigenaar te zijn, want dat kan ook de overgrootvader zijn. Die, maar degene die op papier dagelijks alles regelt, die is dan verantwoordelijk voor het aanmelden van de dieren op zijn locatie, op zijn UBN. Die moet dus het UBN aanmelden. Maar als diegene dat niet wil, dan ben jij als paardeneigenaar dus niet in overtreding. Maar je hebt dan wel een zwevend paard, want die zit wel ergens in dat systeem, maar die hoort niet op een locatie. Dus ik weet nog niet helemaal goed hoe ze dat op den duur willen gaan oplossen en wat ze daarmee willen gaan doen. Maar er zullen vast ooit consequenties op komen.
Ja, precies. Dus eigenlijk moet je stalhouder of degene waar je paard staat, ja, die moet dat eigenlijk gewoon regelen. Eigenlijk is dat gewoon het simpele antwoord.
Ja, ja, zeker. En ik snap ook wel dat er heel veel situaties zijn waarin het een beetje vaag is wie nou degene is die dat zou moeten regelen. Want als jij een weilandje huurt bij iemand, en jij bent de enige die daar het hele jaar door rond eigenlijk komt, en de eigenaar die woont daar wel, maar die doet daar verder helemaal niks mee, ja, dan is het handig om even te overleggen met elkaar van wie gaat nou die meldingen doen. Want degene van wie het UBN is, die gaat ook het paard aan- en afmelden. Maar wel belangrijk, het UBN, het unieke bedrijfsnummer, blijft bij de locatie. Dus als jij weggaat met je paard, moet diegene wel nog toegang tot dat locatienummer hebben.
En als je paard aan huis staat, dan moet je zelf een UBN aanvragen?
Ja, dan ben je zowel de paardeneigenaar als dat je de UBN-eigenaar eigenlijk bent.
Ja. En weet je wat de kosten zijn van zo'n UBN?
Ja, dat... Kijk, ze hebben dat nu van de website afgehaald, maar eerst stond het er wel op. Nee, het is ongeveer €25 per jaar voor het hebben van een UBN. Dus de registratie eigenlijk, om daarop te kunnen doen. Dus het gaat eigenlijk om hele kleine bedragen. En ik denk, ja, als ik voor €25 per jaar kan voorkomen dat mijn paarden ziek worden, één keer in zijn leven, zou ik dat zeker ervoor over hebben.
Ja, precies. Ja, als je dan in ieder geval weet, als er een besmettelijke dierziekte uitbreekt, of als er een paardenziekte uitbreekt, als je dan in ieder geval weet hoe en wat en welke paarden wel geïsoleerd moeten worden en dergelijke. Ja, dat is natuurlijk voor €25 per jaar is dat is te doen, lijkt mij.
En als je dan voor je gevoel alles gedaan hebt, kun je nog ergens controleren of de registratie helemaal klopt?
Ja, dat is wat ik net vertelde op rvo.nl. En in de INR-app van RVO kun je dus het chipnummer van je paard ingeven. En dan staat dus of het goed is. En als je een UBN hebt, dan kun je op rvo.nl de stallijst downloaden. En dan kun je dus precies zien welke paarden er allemaal op jouw bedrijf geregistreerd zijn. En dat is sowieso handig om eens in de zoveel tijd een keertje te bekijken. Klopt het allemaal nog? Staan er geen dieren die al lang weg zijn die ik ben vergeten af te melden? Of nou, om dat af en toe een keer erbij te pakken.
Ja, hey, en want daarnet, ik weet nou eigenlijk niet precies of we die vraag al helemaal goed dan beantwoord hebben. Maar er was ook een vraag gekomen van wat moet je nou doen als je een buitenlands paspoort hebt en bijvoorbeeld geen stamboek. Je moet dus dan contact opnemen met het buitenland?
Nee, buitenlandse paarden die hebben eigenlijk al een paspoort. Dat is gewoon hun identiteitsbewijs, zeg maar. Ja. En die hoef je dan alleen maar aan te melden bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. Dus met een buitenlands paard kun je bijvoorbeeld dan inderdaad bij de KNS of bij welk andere paspoortuitgevende instantie dan ook, kun je hem daar aanmelden en zij zetten hem dan voor jou in dat systeem, in de database.
Oké. Ja.
En moet dat paspoort dan op de naam van de paardeneigenaar staan?
Ja, dat is ook een vraag die ik wel vaker voorbij zie komen. Maar nee, dat heeft echt helemaal niks met elkaar te maken. Want het INR-systeem is er echt op gericht, waar is het paard? En wie daarvan de eigenaar is, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit.
Okay.
En het paspoort hoort ook echt bij het paard. Dat is het identiteitsbewijs van het paard. Dus dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit wie er nou in staat als eigenaar. Dus het eigenaarschap is niet vastgelegd op dit moment in paardenland überhaupt.
Nee, okay.
Dus nee, dat hoeft niet.
Nee, goed om te weten. Toen ik deze vraag las, toen we hem binnenkregen, dacht ik ook, oh ja, mijn paard staat ook nog op de naam van de oude eigenaar. En ik heb hem denk ik al vijf jaar of zo, maar dat zijn van die dingen. Dat vergeet je dan.
Ja, ik vind het ook lastig, want veel paspoortuitgevende instanties die laten je dan een paspoort opsturen om daar een nieuw naamstickertje in te doen. Maar aan de andere kant moet je paspoort altijd bij je paard blijven. Ja, dus ik weet nooit zo goed of ik hem dan wel durf weg te sturen.
Ja, nee, inderdaad. Want als hij dan kwijtraakt en zo en allemaal dat soort horrorscenario's,
dan
zit je ook niet op te wachten.
Ja, nee, dat hoeft dus niet. Nee. Ja,
precies. En er was ook nog een vraag over oudere paarden die bijvoorbeeld geen chip hebben.
Ja, klopt. Oude paarden hebben inderdaad nog geen chip. 91, volgens mij, 2001. Ik weet het even niet meer uit mijn hoofd.
Had mijn oude pony, had ik toen uiteindelijk wel een chip ook in. Ik weet eigenlijk niet meer
hoe... Ja, het kan. Je kunt hem later laten chippen. Ja, maar het is niet verplicht voor die paarden.
Nee, oké, check. Ja, precies.
Maar die hebben wel een identiteitsnummer, zeg maar. Een ID-code. Ja. Want die hebben een schets, als het goed is. Dus die hebben wel in het paspoort een schets. En die hebben daar wel een nummer. En daarom kun je dus ook zowel met een chipnummer als met een identiteitscode. Want als het goed is, staat beide in je paspoort. Als die dus wel gechipt is. Kun je opgeven, want dan kunnen zowel oudere paarden als de chippaarden erin worden opgenomen.
En als je dan, zeg maar, als dan blijkt dat je paard niet goed geregistreerd is, of ik kreeg ook van een paar keer van mensen de vraag van, ja, ik hoor ook dat mensen het niet van plan zijn. Wat zijn dan de consequenties?
Ja, nou, ik weet natuurlijk niet precies wat het handhavingsbeleid precies wordt. Maar zoals wij vroeger controleerden, of nu nog steeds, maar ik werk er niet meer, bij de schapen, geiten, koeien, is dat het is bestuursrecht. En dat betekent dat, dat de wetgeving gericht is op het herstellen van die situatie. Dus je krijgt zowel een boete, omdat het waarschijnlijk niet goed geregistreerd is, als dat op jouw kosten het wel in orde kan worden gemaakt. En dat wordt dan door een specialist gedaan en die zijn niet goedkoop. Dus je wordt eigenlijk gedwongen om het wel goed te registreren. En ja, het beleid is natuurlijk wel zo. Je zult eerst een keer een waarschuwing krijgen en dan hersteltermijn. En dan kun je het alsnog in orde brengen. Maar ja, uiteindelijk moeten gewoon alle paarden geregistreerd zijn. Want juist die paarden die niet geregistreerd zijn en niet in beeld zijn, zijn een groot risico voor die diergezondheid. Stel je voor dat die precies in contact zijn geweest met dat zieke paard en toen zijn verplaatst. Ja, dan heb je gewoon een hele schakel, mis je dan in je bron- en contactonderzoek, zeg maar. Zoals we dat nu ook voor corona doen. Ja. En daarbij kun je dus een hele grote uitbraak missen.
En er was ook wat onrust. Ik heb dat niet helemaal meegekregen, maar er schijnt een discussie op een bekend paardenforum te zijn. Er schijnt wat onrust te zijn over angst voor ruimen en angst voor paardenbelasting. Dat dit dan eigenlijk een soort van middel is wat daar dan voor gebruikt gaat worden. Nou ja, wat kun je daarover zeggen?
Ja, ik denk dat er meerdere dingen spelen. En de angst voor de ruiming, ik snap het wel. Want bij andere dieren wordt er soms wel geruimd, weet je. Ja. Ik heb zelf ruimingen gedaan van pluimveebedrijven voor de kipgriep. Maar dat is wel een heel ander soort ziekte dan we gelukkig kennen bij paarden. En ik denk ook niet dat je paarden zult gaan ruimen. Want het is gewoon een heel andere waarde van het dier. Het is heel emotioneel. Dat ga je nooit zo ruimen. Ja, misschien als het paard dood en doodziek is zelf. En hij is daarbij een heel groot risico voor anderen. Dan zou er misschien met de eigenaar samen kunnen besloten worden om hem in te laten slapen. Maar ik acht echt de kans heel klein dat er ooit geruimd wordt. Maar ik denk dat het komt omdat de wetgeving, die wordt overkoepelend over al die diersoorten natuurlijk gemaakt. Want die geldt niet alleen voor paarden. Die geldt ook voor koeien, varkens, pluimvee, konijnen, kippen, nertsen, zeg maar alle diersoorten. En daarin wordt dan wel een hoofdstukje opgenomen over
dus daar komt die angst vandaan. Ja.
Dat denk ik, dat het daar vandaan komt. Maar ik zou er bij paarden, ik denk dat je kunt denken aan maatregelen. Stel dat er echt een dierziekte uitbreekt, dan hangt het er heel erg vanaf wat voor een ziekte het natuurlijk is en hoe die verspreidt. Maar dan kun je denken aan een vervoersverbod, het opheffen van wedstrijden, een quarantainebeperking, dat je bijvoorbeeld met je paard van een stalling niet meer af mag. Of dat je niet bij andere paarden op bezoek mag als mens zelf, omdat je het over kunt geven. Maar ik denk dat juist de kracht van het INR-systeem is dat je dit heel erg tot een regio kunt beperken. Want je weet heel goed met welke paarden in contact zijn geweest. Dus je weet ook heel goed hoe groot jouw risicogebied is.
Ja.
Dus ik denk dat we juist naar minder maatregelen gaan dan dat we nu zouden hebben bij een paardenuitbraak. Want nu zou je zeggen, oké, we lassen alle wedstrijden af. Dat zie je nu ook met Rino. Alles wordt stilgelegd. Terwijl in zo'n geval, dan weet je veel beter waar jouw risico zit.
Ja, nou ja, dat is denk ik een goede. Je kan dan veel gerichter natuurlijk quarantaine of bepaalde maatregelen opleggen. En nu wordt dan meteen nou ja, nu werd heel Europa vanuit de FAI eigenlijk platgelegd. Maar dan kan natuurlijk bij wijze van spreken gezegd worden, nou, we doen in Zeeland 3 weken geen wedstrijden of iets dergelijks.
Precies.
Zoiets. Ja.
Ja. En ik snap de angst over de paardenbelasting snap ik eigenlijk niet zo heel erg goed. Laat ik het zo zeggen. We doen al een runderregistratie sinds 1990 volgens mij. Zoals we dat nu kennen. Met een INR-systeem en oormerken en zo. Er zit nog steeds geen echte koeienbelasting of zo op. Ja, voor stikstof. Maar dat heeft heel andere redenen.
Oh, laten
redenen.
We het daar alsjeblieft niet over hebben.
Nee, ik denk niet dat we daar... Weet je, het INR-systeem is echt bedoeld voor die dierziektebestrijding.
Ja.
En als we iets moeten gaan betalen om mee te werken met zijn allen aan de diergezondheid... Kijk, dat kennen we als het diergezondheidssysteem. Zoals dat bij schapen, geiten, koeien, varkens is. En daarbij betaalt iedere veehouder een heel klein bedrag om te helpen aan de landelijke dier... gezondheidsbestrijding. Daar wordt onder andere mijn salaris misschien wel van betaald bij, of dat ik daarin meewerk.
We dragen maar dat allemaal is, bij aan Harmke.
Ja, maar dat is 90 cent voor een schaap per jaar.
Nee, ik snap wat je wilt dat zeggen.
Het gaat echt om helemaal niets. En dat helpt ons allemaal om die dierziekteverspreiding tegen te gaan. Dus ik denk niet dat we echt bang moeten zijn voor een paardenbelasting.
Nee,
mensen hoeven niet bang te zijn voor honderden euro's van hun paard. Het zal hooguit een laag bedrag zijn inderdaad, als dat ooit zover gaat komen.
Ja, en een paard is sowieso al heel duur.
Ja, dat kan er ook nog wel bij inderdaad. Vooral de dierenarts, hè?
De dierenartsen. Die zijn, dat is echt een aanslag. Ja.
En je hebt straks mooi al die regels en je moet ook bijhouden, hè, waar je paard is. In de zin van ook als je een korte verplaatsing hebt. Als ik mijn paard nou een weekendje mee wegneem of ik ga een weekje op vakantie en ik neem een paard mee. Wat moet ik dan doen?
Ja, daar is eigenlijk in tegenstelling tot bij schapen en geiten en runderen een soort van uitzondering voor gemaakt. Dus als jij je paard korter dan 30 dagen en langer dan 24 uur verplaatst. Dan mag je dat bijhouden in een tijdelijke administratie. Dat is eigenlijk vormvrij. Dus je mag zelf bedenken hoe je dat makkelijk bijhoudt. Maar er zijn bijvoorbeeld hele handige apps voor, zoals de Animal App. En daarin kun je dus zowel de lange verplaatsingen, want daar zit een koppeling met RVO in, als de korte verplaatsingen kun je daarin heel makkelijk bijhouden. En dan kun je zelfs nog je paard delen met de eigenaar van je stalling, zodat je beide kunt bijhouden waar het dier op dat moment is. Dus er zijn echt hele makkelijke, handige oplossingen voordat je echt met één druk op de knop kunt zien waar de paarden zijn.
Oké, en dat is dus de Animal App. Dat is ANYMAL of met dubbel L?
Ja.
Nee, gewoon 1L, hè?
Ja, volgens mij wel.
Ja.
Het is echt heel handig, want ik heb hem eigenlijk al een tijdje. Want je kunt ook bijvoorbeeld al je diergezondheidsadministratie erin kwijt. Dus ik heb bijvoorbeeld erin staan wanneer de tandarts is geweest en wat hij heeft opgemerkt. Dan kun je ook een herinnering inzetten dat hij dan over een jaar weer je herinnert van de tandarts moet weer komen. Dus je kunt er veel meer in kwijt dan alleen de dierverplaatsing. Maar dan heb je gewoon alles eigenlijk in één.
Nou, wat handig. Oh, dat moet ik dan ook nog eens gaan bekijken.
Ja, ik heb de link in mijn bio staan.
Oh, nou, dan ga ik kijken.
En ik had ook nog wel veel volgers uit België en die wilden ook nog heel even weten of dit in België dus ook verplicht is. Maar het is een Europese verordening, hè?
Ja, maar ik vind het een moeilijke vraag, want elk land mag zijn eigen invulling geven. Dus er staat dan wel in de Europese verordening dat het in een identificatiesysteem moet zijn. Maar er staat niet precies benoemd hoe. Dus hoe België dat dan inricht, dat zou ik niet weten. Dus die regels zullen allicht iets anders zijn dan in Nederland geldt.
Okay. Ja, ik denk dat de volgers uit België inderdaad gewoon even de Belgische informatie in de gaten moeten houden. En dat daar dan... Ja. Vast te horen krijgen. Misschien nou ook wel via een podcast.
Ja, precies.
Precies. Hey, en want nu hebben we het dan al een paar keer dan inderdaad over gehad van wie dan de registratie moet regelen. Dan de staleigenaar dat eigenlijk, of in ieder geval degene die het, het op stal regelt of die de zorg daar heeft. En hoe werkt dat dan als je bijvoorbeeld alleen je paarden staan op een weiland? Dan moet jij dus, zeg maar, als jij dat weiland huurt, ik wil het gewoon nog even helder hebben, omdat ik best wel veel mensen had met die vraag. En de eigenaar van dat weiland, die is er eigenlijk nooit. Maar jij huurt daar het weiland en regelt daar met een aantal mensen gewoon de verzorging van de paarden. Dan zou dus eigenlijk één iemand daarvan het initiatief moeten nemen om het te registreren.
Ja, zoals je dat nu voorspiegelt, is dat wel een handige constructie. Ik zal wel altijd even contact opnemen met de eigenaar van het weiland, dat hij niet toevallig al hetzelfde aan het bedenken is en het toch al wel dubbel aan het registreren is. Maar dat er even wordt afgesproken van wie regelt het. En je kunt ook wel op rvo.nl kun je mensen machtigen. Dus dan kunnen meerdere mensen op jouw UBN wijzigingen doorvoeren met de registratie van de paarden. Dus je hoeft het dan niet helemaal in je eentje te doen.
Okay.
Dus dat kan inderdaad. Ja, dat zou ik zeker even doen.
Ja, al die kleine uitzonderingen, die zijn het lastigste voor
mensen. Het is ook, en je kunt trouwens dus ook dat wilde ik nog even toevoegen, een weiland zonder een adres kun je wel registreren met een UBN.
Daar moet je dat even, is natuurlijk best vaak. Ja,
daar moet je even persoonlijk contact over opnemen met RVO. Maar dan kunnen ze op basis van jouw coördinaten van Google Maps, zeg maar, kunnen ze bepalen waar jouw weilandje ligt. En dan kunnen ze daar een UBN op aanvragen.
Ja. Oh, oké, top. Ja, want dat is natuurlijk best wel regelmatig. Dat je dan ergens in the middle of nowhere nog een stukje land midden in het bos of zo hebt, waar geen straat of wat dan ook. Dus dat kan dan gewoon op de coördinaten. Ah, nou ja, top.
Ja, en stel nou, dat is nog ingewikkelder, maar dat je paard 's nachts op stal, zeg maar, staat op een erf en dan overdag op de wei gaat een stukje verderop.
Ja, dan zou ik er ook. Ja.
Ja, dan zou ik hem registreren waar hij, zeg maar, het meest zijn huis heeft. En dat is dan op de stal. En dat weiland is dan gewoon op dat moment waar hij dan korter dan 24 uur verblijft. Ja. Het is wel handig om dan even ergens op te schrijven waar dat dan is, natuurlijk. Voor als er een keer inspectie komt. Maar ik zou dan gewoon een soort van vaste registratieplaats kiezen.
Oké, ja, duidelijk.
Nou, we hebben weer veel geleerd vandaag. En mee?
Ja, ik denk het ook. En ik denk ook eigenlijk, volgens mij hebben we de meeste, nou eigenlijk alle vragen, er waren natuurlijk ook veel vragen die een beetje op elkaar leken, hebben we volgens mij wel besproken, of niet? Of missen we nu nog iets heel belangrijks, wat ik over het hoofd zie?
Nee, ik heb alles...
Heb jij het eigenlijk geregeld, Iris? Is het bij jou op orde?
Dat mag je niet vragen.
Nee, jawel! Dat wil ik dus niet
wel. Die van mij staat wel goed geregistreerd.
Ik zei toevallig gisteravond tegen mijn vriend, ik zit nu iedereen te vertellen hoe dit allemaal moet, maar we hebben het zelf nog niet voor elkaar.
We hebben
wel een UBN, maar we moeten de deel voor de paarden, zeg maar, nog even aanvragen. Hij is dus wel...
Voor de varkens heb je het en zo natuurlijk wel.
Ja, voor de varkens en de schapen hier thuis hebben we een UBN, maar deze vraag mocht je niet stellen.
Dus dat had je niet gezegd. Ja, maar je hebt nog.
Eigenlijk nog makkelijker, want als je dus al een UBN hebt, dan hoef je alleen maar een diercategorie paardachtige toe te voegen aan je al bestaande UBN-nummer. Dus dan krijg je niet eens een nieuw UBN. Dan is het nog makkelijker.
Ja, en mijn paard is al geregistreerd op de naam van de oude eigenaar. Dus ik denk dat helemaal goed gaat komen. Ja. Ik heb toch in ieder geval dat ik voor... aanstaande dinsdag 21 april het allemaal op orde heb. En volgens mij hebben onze luisteraars het nu ook allemaal op orde. Want met een mooie podcast en de webinar die er aanstaande
dinsdag... woensdag 21 april.
Oh ja, sorry.
Of niet?
Ja, je hebt helemaal gelijk.
We hebben dinsdag...
De webinar is dinsdag 20 april. Voor 21 april moet je het eigenlijk geregeld hebben. En met deze podcast en de blog, dan moet het allemaal lukken, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ja, nou, weet je, jongens, ik ben eigenlijk wel blij even nou dat ik geen paard meer heb voordat ik het moet checken.
Oh ja, maar ik vind wel, er wordt echt best wel veel reuring aangegeven, maar het is echt heel weinig werk.
Ja.
Het stelt niets voor. Je moet één keer dat goed en nu registreren, dat je paard er goed in staat en dat je een UBN hebt. En daarna, dan is het alleen maar als je paard verhuist of echt langer dan die 30 dagen afwezig is. Nou, hoe vaak is dat nou? Dat je dan even moet opletten dat hij wordt overgeschreven. Ja,
het valt eigenlijk wel mee. Ja.
Als koeienhouder, als schapenhouder, die doen dit voor elke verplaatsing. Dat is echt, het is een makkie. Je hebt het zo onder de knie.
Helemaal goed.
Ik denk dat we daarmee afsluiten.
Ja, dat denk ik ook. Dat lijkt me een mooie. Hey, en Iedereen kan ons nu ook, ja, ze hebben ons dan als het goed is nu natuurlijk al geluisterd, maar mochten ze het nou elke keer nog via Spotify ons luisteren, we staan nu ook op Apple Podcasts, dus hoe cool is dat? Dus nou, laat het ons weer weten wat je ervan vond. We vinden het leuk om nu allemaal getagd te worden, dus ook Harmke. En jouw Instagram is @horsenhabitat?
Horsen, dan laagstreepje EN, laagstreepje Habitat. Ja, is een beetje ingewikkeld, maar die andere was niet meer vrij.
Oh ja, nou ja, goed. We zullen jou nou ook even taggen en dan kunnen ze je volgen. En jou dan ook taggen als ze de podcast geluisterd hebben. En dan mocht er dan toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn. Nou, ik kan het me haast niet voorstellen. Het is nu gewoon vast allemaal duidelijk, toch?
Ja, en anders kunnen ze altijd een berichtje sturen.
Ja, helemaal top. Nou, dan spreken we elkaar snel weer. Dankjewel voor het interview. Super tof dat je dit wilde doen.
Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie me mochten ontvangen.
Ja, top. Oké, nou, doei doei.
Doei. Doei.